We zijn er weer.
Ja, en lekker hè. Dat muziekje alleen al maakt je gelijk in de goede stemming.
Staan we meteen aan hè.
In het nieuwe jaar.
In het nieuwe jaar. De beste wensen, Jeroen.
Ja, de beste wensen aan de luisteraars aan en aan elkaar. Dat we een beetje een goed liefdevol jaar maken hè.
Zeker. En mag het nog beste wensen?
Tot ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, je mag eigenlijk volgens mij het hele jaar mensen de beste wensen. Toch? Ja, dat vind ik wel empathisch eigenlijk. Ja. Ja.
Nou, we zeiden al, we hebben elkaar wel echt lang niet gezien volgens
ons. Oh man, ik was zo onwennig van je.
Ja, wel een beetje. Hè? Ja. Het is wel lekker om even bij te kletsen.
Zo
en
is het.
Ons te kunnen uiten.
Ja.
En ons empathie in elkaar een beetje uit te diepen.
Ja, mooi is dat, ja.
Heb je een leuke vakantie gehad?
Ja. Mooi. Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. 2 weken vrij.
Lekker, ik ook, ja.
Ja, en ik was ook wel ongelooflijk blij dat ik weer lekker naar mijn werk kon.
Ja?
Ja, dat is heel gek bij mij, maar ik ben ook niet geschikt voor pensioen.
Nee?
Nee, joh, ik vind het... Ja, ik heb heerlijk lekker gekookt en weet ik allemaal niet wat. De kinderen en iedereen is er geweest.
Ja.
We hadden gewoon de hele dag huis vol. En, bijna niet met z'n tweeën, denk ik dan maar. Jammer. En denk ik op al met... Nou, lekker werken.
Ja.
Ja.
Want ik ben al wel benieuwd. Is jouw werk door de jaren heen steeds leuker geworden? Want ik heb vaak wel dat ik naarmate ik wat ouder begin te worden, iets beter door begin te krijgen welke gewoontes goed voor me werken.
Oh, ja.
Of welke interesses nou daadwerkelijk langer dan een paar maanden mij blijven boeien, zeg maar.
Ja.
Dus ik was nog wel benieuwd. Is het nou zo dat je merkte, de leuke dingen zijn zich wat gaan stapelen door de jaren heen? Of was je er altijd al goed in?
Nou, ik denk wel dat ik er nog meer van kan genieten. Ja. Omdat ik, voel me een beetje zenuwachtig en ik denk, de meeste gekkigheid heb ik al een keer gehad.
Ja,
maar ik geniet een ongelooflijk van mensen. Ik laat op van mensen. Dat vind ik heel leuk.
Ja,
dus dat mis ik dan eigenlijk op een moment ook wel wat. Ja, en ik, met name die afwisseling. Ja, die vind ik fantastisch.
Ja, maar dat heb je toch door je carrière heen misschien wel wat meer opgebouwd.
Absoluut,
dat je toen je begon.
Ja. Deze tijd is er al een grote toestroom van stellen.
Oh, ja.
Dus en dan zeg ik tegen de receptie of tegen de office mensen van stop maar even met stellen. Want
stop
ik wil niet de hele, hele week stellen zien.
Inderdaad.
Ik vind het ook leuk om individuele trajecten te doen.
Ja.
Gelukkig ga ik nu weer met teams aan de slag, met mensen.
Leuk.
Ook superleuk.
Mooi man.
Lekker spelen.
Ja.
Wij gaan zaterdag naar Middelharnis.
Middelharnis, dus voor alle luisteraars uit Middelharnis, mocht je nog geen kaartjes.
Goeree Overflakke, 4,5 uur rijden. Ik heb net een appartementje geboekt,
wat leuk.
Zodat we daar met z'n drieën kunnen overnachten.
Dus waar is de afterparty, Jeroen?
Ja, in dat appartementje in Middelharnis. Nee, maar het is heel leuk.
Waar ligt Middelharnis?
Goeree Overflakke, ja, dat is op Goeree. Dus
dat is een van
in
die...
Zeeland,
ja, precies.
Tweede eiland of zo naar beneden.
Ja, een van die eilanden, ja.
Dus het is echt...
Far, far away voor onze Friese. Maar misschien zijn er wel mensen uit Rotterdam die luisteren. Of
dan is
een
het te doen, hè?
In de westkant van Brabant.
Kan ook nog. Ja. Dus dat is helemaal leuk. Hoe ouder, hoe gekker.
Leuk, man.
Inmiddels.
Nou, dan zitten we niet in elkaars vaarwater. Want ik speel zondag gewoon in Leeuwarden.
Oh, dat is heel lekker.
Dus voor iedereen die denkt, ik heb nog nooit gekeken bij Beetgaar.
Ja, je moet even kijken naar Beetgaar, toch?
Leuk. Ja, super. Zeker. Zeker als je vroeger van de lama's ook wel hield.
Ja.
Een beetje van die gekke comedy.
Ja, het is wel een beetje
sketches.
Gek.
Het is wel een beetje gek, maar dat heb je soms gewoon ook nodig.
En waar spelen jullie dan?
Wij spelen in Boel,
Leeuwarden. Ja, dat is de vorige keer goed bevallen. Dus,
ja, zeker. Super. Dat is gewoon een echt een mooi oude theater.
Ja, dat is top. Ja, leuk, man. Precies. Nou ja, en ik heb net die flyers gebracht. We gaan natuurlijk weer met Valentijn spelen.
Ja, met Valentijn
Liefde
ook nog.
En andere ongemakken.
In triater?
Ja, triater. Ja,
superleuk.
Ja, dus dat is heel leuk. Nou, eigenlijk spelen we deze periode vanaf zaterdag elke week. Dus er komt nog een keer putten langs en ik weet helemaal niet wat. Maar helemaal leuk.
Lekker.
Dus, ik zit er lekker in.
Mooi.
Ik ben het jaar goed begonnen.
Zeker. Ja, en ons tweede seizoen begint ook hiermee. Ja, we hebben vorig jaar zo'n 25 afleveringen gemaakt.
Goeiedag.
Gaan we eens even kijken hoe dat dit jaar gaat.
Zouden er genoeg onderwerpen zijn?
We gaan het zien. Laten we in ieder geval beginnen met het eerste onderwerp van het nieuwe jaar.
Heel goed.
Ja, want wij appen dan altijd even over het onderwerp. En toen ik jou appte, zullen we het een keer over empathie hebben?
Ja.
Toen was je meteen wel enthousiast.
Ja, want ik moet altijd denken aan dat filmpje van Brené Brown. Zij doet alle stemmen ook. Het is een tekenfilm voor volwassenen.
Ja.
En zij legt uit wat het verschil is tussen empathie en sympathie.
Oké.
En dat is echt heel geinig. Ook al omdat je als je weet dat zij de stemmen doet, dat je dan helemaal zo ziet van, oh ja, dit is haar. Ik weet niet of je haar goed kent.
Ja, ik ken haar wel wat. Ja. Ik heb er wel eens volgens mij 1 of 2 boeken van haar gelezen. Ja. En ook wel eens van die, ze is bekend geworden met die TED Talks.
Ja, de kracht van kwetsbaarheid.
De kracht van kwetsbaarheid, ja, is bekend.
En op Netflix heeft ze een special. Ja, special over schaamte.
Ja, maar wat is dat?
Ik vind haar echt een fantastisch mens. Ja.
Voor de mensen die niet hebben gekeken, wat is de kern van de boodschap eigenlijk? Van dat
nou, wat zij zegt is eigenlijk dat empathy zorgt voor connectie.
Ja.
En sympathy zorgt dat het connectie eigenlijk eruit gaat. Hè? Dus ja. Empathy is veel meer dat het door jezelf heen gaat. Dat, ja, je, dat je oordeelloos voelt. Kan luisteren naar de ander, maar ook kan inleven. Mm-hmm. In een situatie die je zelf ook een beetje hebt meegemaakt.
Ja, inderdaad.
En dat je nabij bent. En dat je daar zeg maar op valideert. Hè? Zij noemt het een beetje anders, maar dat je het valideert dat diegene... Dus niet met oplossingen komt en weet ik wat, maar gewoon dichtbij bent.
Ja.
En dat geeft connectie. Terwijl sympathiek is, klinkt heel leuk. Het is een sympathieke man of een sympathieke vrouw.
Ja.
Maar zij zegt dat drives connection. Die zorgt eigenlijk voor afstand. Want wat je dan doet is, dat zit veel meer in, ach, wat zielig voor jou.
Ja, inderdaad.
En dat gaat het niet door jezelf heen. Of, ik heb best begrip dat jij dat hebt.
Inderdaad. Ja.
En je voelt al in de manier waarop ik het zeg. Maar dat is een superleuk filmpje.
Ja.
En ik laat het heel vaak even zien aan stellen. Of aan de mensen die bij mij in therapie komen.
Mm-hmm.
En jij, wat heb jij met... jij bent een enorme empathische man.
Je
kan
zit
niet
hier te lachen.
Oh, sorry.
Nee, ja, maar... omdat je me niet zo empathisch vindt, denk ik, of wel?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat een beetje psychologisch empathisch. Ja, anders kun je niet doen. En je moet er iets mee hebben, toch?
Ja, precies. Nou ja, ik was er zelf... een van de redenen dat ik het aandroeg was, omdat ik ook... dan ben ik me ergens aan in het verdiepen en dan lees ik weer een boek.
Ja.
En... ik las een boek en misschien zit er wel overlap in met wat Brené Brown zegt. Alleen de terminologie is wat anders. En dat is denk ik al het eerste probleem met empathie.
Ja,
dat iedereen gebruikt een andere term. Nou ja, deze auteur die zegt, je hebt emotionele empathie. Dat is dat je voelt wat de ander voelt. Dus dat je meevoelt. En je hebt cognitieve empathie. En dat is meer dat je begrijpt dat het voor een ander naar en vervelend is of kan zijn, maar dat je niet per se die emoties daar zelf bij hebt.
En zou dat dan meer sympathie zijn in dit geval?
Ik denk dat zou kunnen. Ja. Misschien nog iets voordat het echt sympathie wordt. Ja. Maar dat is meer dat je kunt verplaatsen in een ander.
Ja.
En emotionele empathie noemt hij dan als dat je het echt voelt.
Ja.
En dat vond ik wel grappig, want nou ja, we denken het zoals altijd even met de billen bloot moeten.
Ja.
Ik vind mezelf niet iemand die... nou, heel snel van alles voelt bij de emoties van een ander.
Nee.
Dus dat vond ik wel grappig. Want inderdaad, waarom doe je dan dit werk? Nou ja, ik denk ergens... Ik weet niet, ik had ooit een docent die zei van... ja, als je een psycholoog wil worden, dan moet je niet een spons zijn. Dan moet je iets meer een paraplu zijn.
Ja, ja.
Vond ik toen wel grappig. Weet je nog, toen ik afstudeerde, hadden we het erover. Die was in ieder geval van mening. Zei van, ja, als je iemand bent die met iedereen meevoelt... dan ben je binnen no time opgebrand als psycholoog.
Ja, secundair getraumatiseerd, omdat alle gevoelens in jezelf ook gaan zitten. Hè? Ja.
Ja, dus ik vond het wel interessant.
Ja.
Hoe kijk je daar zelf naar? Ben je iemand die emotioneel empathisch is, dus die snel meevoelt met wat een ander voelt?
Of? Nou, dat weet ik ook eigenlijk niet zo, hoor. Ik denk wel, als het zeg maar dichtbij mij in mijn relatie zelf zit of zo, in de privésfeer, dan denk ik dat ik daar meer bij heb in mijn werk. Is het denk ik ook veel meer vanuit begrip meesnappen en ook wel kunnen meeresoneren een beetje in mezelf. Dat ik denk, ja, als ik dat zou hebben, zou dat ook heel vervelend zijn. Zo.
Ja.
Maar dat is dan toch wat meer cognitief. Hè?
Ja,
dan dat ik het op dat moment, dat heb ik bij eens mensen. Ik had ze net ook een vrouw, die moest enorm huilen. En natuurlijk heb ik daar alle begrip voor. En dat snap ik heel goed. Maar dan is het niet zo dat bij mij verdriet wordt aangewakkerd. Of zo.
Nee, precies. Nee. En dat is ook een beetje het punt van dat boek dat ik las. Dat heette zelfs Against Empathy. En die naam stond me een beetje tegen. Dus,
Against Empathy? Against Empathy. Oh,
ja, dus ik heb mezelf een beetje aangeleerd dat als ik bij een boek een vrij sterke reactie heb, dat ik denk van, nou, wat een onzin. Of dit wil ik niet lezen. Dat ik denk, nou, ik moet me er minstens even in verdiepen.
Ja.
Zo las ik ooit ook een boek over iemand die Dat heette een fossil future, over dat we in de toekomst dus veel meer fossiele brandstoffen moeten gebruiken. Nou, ja. Ben ik het nog steeds niet helemaal mee eens, maar dat boek heeft me wel een aantal dingen geleerd over, over die processen.
Zo kies jij eigenlijk je boeken.
Nou, af en toe. Dat moet je niet de hele tijd doen, maar zo af en toe is dat wel leuk.
Ja.
Maar dit boek verbaast me eigenlijk wel, want die zei eigenlijk van ja, we moeten om te beginnen die empathie misschien een beetje uitsplitsen. En dat echte, dat emotionele meevoelen. Het is wel goed om daarvan te kijken, wat is de waarde daar nou eigenlijk van? Maar ik ben wel benieuwd, want jij laat dat filmpje dan aan Stellen zien. En wat hoop je ermee te bereiken?
Ik in een relatie, ik weet niet hoe jij dat in een relatie hebt samen. Vind ik het wel een belangrijk iets dat je ook connectie kan maken. Je krijgt heel vaak mensen, krijg ik Stellen, en dan zegt die vrouw, ik mis de verbinding.
Ja, precies.
En de vertaling van ik mis de verbinding is, ik krijg emotioneel, empathisch weinig van mijn partner terug.
Ja.
En dan zie ik ook wel mannen of mensen die dat niet zo hebben, dat kan ook bij vrouwen wel zijn, dat ze dan denken, ja, maar wat is dat dan?
Ja.
En daarin laat ik dan heel vaak even het filmpje zien. Oh, ja. En dan, het gaat over een beer en een ander wezeltje, dus het is echt wel geinig.
Ja.
En dan zie je eigenlijk wat die beer eigenlijk moet doen om empathisch te zijn. Dus die moet werkelijk, en dat zie je in dat tekenfilmpje zo boven zijn hoofd,
precies,
even bedenken, oh ja, dit heb ik ook wel eens gehad. Oh, dat deed me toen wel zeer.
Weet je? Ja, inderdaad.
En dat is eigenlijk, als je zelf niet zo gevoelig bent als mens, dan is het ook veel moeilijker om empathisch te reageren. Zeker emotioneel empathisch.
Ja, inderdaad.
En je hoeft ook wat mij betreft niet samen te vallen met de emoties van de ander. Want ik hou ook wel een beetje van gedifferentieerd zijn. Ja. Maar als je niet weet wat het betekent of hoe je het zou kunnen doen.
Ja.
Wat ook heel leuk is, is als je naar dat filmpje kijkt, weet je direct wat je niet moet doen.
Oh ja.
Hè, dus zij zegt bijvoorbeeld, het gaat natuurlijk in het Amerikaans, maar dat beestje zegt, ja, maar een huwelijk is uit elkaar aan het vallen.
Ja.
En dan een sympathische reactie is, nou ja, maar jij hebt wel een huwelijk gehad.
Oh ja, ja, ja.
Weet je wel? Maar ja. Dus, maar ja, als je dat krijgt,
inderdaad,
dat is eigenlijk een sympathische.
Oh, wel grappig, ja. En, ja, want volgens mij hebben we het daar wel eens eerder in de podcast al over gehad, dat ik ook wel vaak mensen leer, of het nou naar jezelf toe is of naar de ander, van probeer eerst even te voelen voordat je naar een soort van cognitieve reactie gaat en dan een voorstel doet. Hè, dus.
Nou ja, ik leer vandaag dat ik ook nog weer Stellen, dat zeg ik, eigenlijk gaat het erom dat je even valideert de emotie van de ander
inderdaad.
En de reflecteert op de situatie, dus dat het eigen logisch is dat iemand angstig is.
Ja, inderdaad.
En daarna kun je confronteren.
Ja.
En dan kun je zeggen, oh ja, daar heb ik helemaal geen last van.
Ja, of een advies geven. Of misschien zou je dat al willen. Gesprek moeten gaan.
Precies.
Of dit,
precies.
Of dat. Ja. Ja, ja. Ja, precies.
Maar die empathische, kun je je verplaatsen, ook gevoelsmatig, in een situatie niet precies van de ander, maar dat je het bij jezelf een beetje oproept.
Ja.
En dat weet en dus dat terug kan koppelen.
Ja.
Nou, zoiets.
Nou ja, want ik denk oorspronkelijk is die emotioneel empathische reactie, dat is ook, je zou je af kunnen vragen, waarom hebben we dat eigenlijk?
Ja,
want,
vertel eens even, Louis. Waarom hebben we in hemelsnaam toch een emotie?
Ja, dat is natuurlijk net een beetje welk perspectief je kiest, maar ik denk dan zelf altijd, ik ben heel erg aanhanger van toch een beetje de soort van evolutionaire psychologie, dat ik dan zelf altijd toch denk van het zal waarschijnlijk vroeger een voordeel gehad hebben. En dat is ook wel een beetje, als je dan in de literatuur duikt, dan zie je toch, vroeger leefden mensen in kleine groepen, maximaal 100 mensen.
Ja.
En dan was het gewoon best wel waardevol dat niet iedereen, want binnen die groep waren verschillen.
Ja.
Hè, dus ik ben toch zelf geneigd om te denken, we hebben in onze maatschappij mensen met autisme, met ADHD, af en toe een psychopaat die ertussen zit.
Van alles wat.
Dat zijn eigenlijk allemaal rollen die binnen zo'n traditionele groep, de Neandertalers, zeg maar, stenen tijdperk, best wel handig zijn.
Ja.
Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld psychopaten, die hebben best wel veel empathie naar hun in-group.
Precies.
Dus dat zijn de mensen die dichtbij hen staan. Ja, die willen ze koste wat kost beschermen, maar geen enkele empathie richting de out-group. Nou ja, dat is, als je er van de 100 eentje in je groep hebt, dan denk je, laten Johnny dit wel even fixen.
Precies,
als er een probleem is met een agressieve andere groep, want die trekt er gewoon niks aan van hun emoties.
Nee.
En zo heb je net als met autisme dat het ook heel fijn is dat als de hele groep met z'n allen een ravijn inloopt en er waren twee die dachten, maar dat is niet logisch en
gaan
die
we
trekken
niet
gewoon hun eigen plan.
Ja.
Dan is dat
overleven
voor de groep
ze
wel voordelig.
Ja.
En zo is het, lijkt het met empathie ook wel te zijn. Dus dat het kunnen voelen wat mensen die dichtbij je staan, je daarin kunnen verplaatsen, wel nuttig kan zijn om gewoon, net een beetje hetzelfde als met het hebben van kinderen. Dus de reactie dat wanneer je baby huilt, dat je hem gaat voeden, dat is beter dan dat je denkt, ik loop weg, want ik wil eigenlijk van dit probleem af.
Ja, precies. Dat is niet zo adequaat. Ja, dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zeg maar vanuit die 100 mensen van vroeger, zullen we zeggen, wat uit die studie blijkt, dat het ook een manier van overleven is geweest.
Ja,
handig was bij dat je mee kan voelen met
inderdaad
de andere Neandertalen.
Ja, precies.
Dus ik zie het helemaal voor me.
Ja, dus dat inderdaad, dat jouw kans op overleven ook groter is als je je af en toe empathisch opstelt.
Ja.
En je zou dan ergens kunnen zeggen dat, nou ja, met de schaalgrootte die we in de moderne maatschappij hebben, dat het wel eens fout gaat. Of eigenlijk wat veel gebeurt, is dat mensen emotionele empathie proberen op te wekken. Maar als je daar misbruik van maakt, dan kun je dat voor je eigen gewin doen.
Ja, ja.
He, dus,
en dan wordt het alweer wat meer narcistisch bijna.
Ja, precies.
Toch?
Dus ik denk wat je tegenwoordig ziet, zijn heel veel voorbeelden. En ik moest meteen... nou ja, er is ooit, ik weet niet precies, volgens mij was het, nou ik weet niet meer precies, een Russische dictator die zei, hè, van één sterfgeval, hè, dat is een heel sneu en zielig verhaal.
Ja.
Hè, een miljoen sterfgeval is een statistiek.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus je ziet ook wel dat, ja, we worden heel erg, de empathie of de emotionele empathie wordt heel erg getriggerd door verhalen die ons raken. En, en je ziet ook dat we empathischer reageren op het moment dat, dat we ons kunnen verplaatsen in iets. Dus als je een beetje moeite doet...
Ja. Maar een getal van 1000 doden in een Oekraïne-oorlog,
nou,
zien wij alleen maar poppetjes, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar als het iemand is die je goed kent en die vertelt, mijn vader die is daar gestorven, dan raak je veel sneller geraakt.
Of die zegt, hè, als je mij zou willen raken, goh, weet je, ik heb mijn 3 kinderen en vrouw achtergelaten, ik sta hier aan het front, weet je, ik heb geen kogels meer, doneer nu, want anders kunnen mijn kinderen me niet meer zien. Ja, dan trek ik meteen mijn portemonnee, zeg maar.
Ja.
Hè, omdat je dan heel erg...
Ik heb nog wel geld nodig, misschien is dat
ik bedoel...
Maar dan is het aan eigen gewin, of nee, dan is het eigenlijk om iets voor elkaar te krijgen. Dat zei je ook een beetje, dat tegenwoordig meer in de maatschappij zou kunnen zijn.
Nou ja, dat kan zijn voor- en nadelen hebben.
Ja.
Dus ik denk het voordeel van emotionele empathie is dat als je het inzet, of je voelt het op het moment dat het van waarde is, dan is dat iets moois. Dus als jij, nou ja, misschien... En ik vond wel een leuke metafoor. Die zei, het is een beetje als een radio. Die zei, de cognitieve empathie is meer... Zit je op de juiste frequentie? Dus begrijp je het probleem? En de emotionele empathie is, hoe hard staat de volumeknop?
Oh, ja,
dus die
precies.
zei eigenlijk van, nou ja, als je vrouw dan een probleem heeft, dan is in eerste instantie de afstemming en het begrijpen en het valideren wel heel fijn.
Ja.
Nou, en als iemand dichtbij je staat, dan kan het ook wel fijn zijn dat die volumeknop een beetje meedraait.
Ja.
Maar eigenlijk is het zelden zinvol... Dat
om
je
even verdrietig of even
ja,
angstig te zijn of even... Nee, precies. Dat is ook niet echt slim natuurlijk.
Ja.
Nee. Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen.
Ja.
Kijk, en het ontbreken van die emotionele empathie... Dat vind ik ook altijd against the empathy. Dat is ook bijzonder, omdat je als je het zelf wel hebt...
Ja.
Dan is het ook best lastig om te denken... Hoe kan iemand dat dan helemaal niet voelen?
Ja, precies.
Hè? Terwijl dat wel zo is.
Ja. Nou ja, je ziet in sommige gevallen dat... Ja, dat kan inderdaad bij autisme kan dat zo zijn.
Ja.
Bij sociopathie is dat, nou ja... Vooral naar de eigen groep trouwens wel vaak wat meer. Maar ontbreekt dat ook veel.
Ja.
Dus het lijkt ook wat meer, nou ja, biologisch een basis te hebben. Van ja, heb ik dat meer of minder?
Ja, ja, want je zou het ook kunnen zeggen van... hoeveel is goed en hoeveel is te veel,
nou ja,
of hoeveel is te weinig?
Ja. Inderdaad.
Hè?
En moet ik daaraan werken
en,
of niet?
Precies. Of kan ook de ander afstemmen en snappen... Nou, dat zit er gewoon niet zo in. Hij kan wel cognitief empathisch zijn, maar niet emotioneel empathisch.
Ja.
En hoe erg is dat?
Ja. Nou ja, hoe erg is dat? Ja, dat is een beetje de vraag. En
nou
ik
ja,
denk...
en dan krijg je natuurlijk als zeg maar dat hele gevoelsleven veel meer feminien is...
Mm-hmm. Ja.
Dan wordt het wel ingewikkeld als je zegt van ja, wie gaat er dan voor of zo? Hè?
Ja.
En dat vind ik met... Nou ja, dat mensen zeggen, ja, ik mis de verbinding. Ja, dan missen ze toch vaak, en begrijp ik ook wel. Nou, ik kan beter meevoelen, geloof ik. Maar die emotionele empathie.
Ja, ja, ik ben wel benieuwd waar dat hem uiteindelijk in zit. Hè? De schrijver van Against Empathy is meer voor compassie. Dus die zegt meer van, ja, hè, als je de metafoor gebruikt. Hè, iemand die een probleem heeft, zit in een kuil. En bij emotionele empathie, nou ja, ga je ook in de kuil staan. En ben je even wanhopig. En bij compassie... Nou ja, dan leef je nou ja, misschien dan leef je wel met iemand mee. Dus dan heb je dus die rationele ja. of cognitieve empathie wel. Van goh, ik begrijp dat het heel vervelend is om in die kuil te zitten.
Ja.
Maar dan, hè, dan ben je meer nou ja, aan het aanmoedigen. En zeg je van goh, weet je.
En dan
mij
ken
is
je dat
goed.
Filmpje van Brené Brown niet? Want nee. dat ene beestje zakt dus door de grond. Die ja. komt, zit in een kuil.
Ja.
En dan komt die beer. Die gaat met dat trapje naar beneden en ja. die zegt, ja, het is hier donker en het is eng.
Oh, ja. ja, precies.
Ja, ik ben er wel geweest, dus doet het licht aan. Ik ben bij je.
Ja.
Dat is heel ja, grappig mooi. Wat je nu ja, zegt. Inderdaad. Dus dat is precies wat er in dat filmpje naar voren ja. komt. Terwijl zij, als zij zeg maar de sympathierol speelt, dan mm-hmm. roept ze boven het gat, oeh, eng daar zeker, hè?
Ja, precies. ja. Maar het lijkt er dus op dat de kunst is ook een beetje om misschien ook in te schatten van wanneer is empathie handig.
Ja.
Dus ik denk het moeilijke van emotionele empathie is dat het systeem wordt getriggerd op momenten dat wij, dat iets ons dus raakt. En dat is meestal, als het ons ergens aan doet denken.
Precies, als we het zelf kunnen verplaatsen in het gevoel.
Precies, dus ja. je ziet ook dat emotionele empathie, we hebben meer emotionele empathie voor onze eigen familie en vrienden dan ja. voor iemand op straat.
Ja.
Dus je ziet ook op hersenscans wel van, nou ja, weet je, weet ik veel, dit is je broer overkomen.
Dan gebeurt er
veel meer in het ja. brein dan wanneer je zegt, ja, een of andere beroepscrimineel is net zijn vader ja. kwijtgeraakt. Ja. ja, dan denk je, jammer de bammer.
Ja.
Dus die empathie wordt ook wel heel erg getriggerd. Maar je kunt er ook een beetje door misleid raken. Dus het is altijd wel raadzaam om ergens een beetje, nou ja, zeker als mensen zeggen van, goh, ik ben iemand die toch wel heel snel meevoelt met iedereen en ja. daaruit handelt. Ja, dat kan ook ten nadele ingezet worden.
Ja, nou ja, plus dat het natuurlijk voor die mensen ook heel lastig kan zijn dat ze zo overweldigd worden door de gevoelens van andere
Precies.
mensen en helemaal mee resoneren.
Ja,
hè?
Dus inderdaad.
Dat kom je ook wel tegen.
Ja.
Zeggen, ja, ik ben nou eenmaal hypergevoelig.
Ja, inderdaad.
Maar in feite is het natuurlijk ook dat daarmee zeg maar de afgrenzing van je eigen emotionele bestaan niet helemaal optimaal is, zou je kunnen
ja,
zeggen.
Precies. Hè? En, ja, precies. Dat lijkt tenminste, ja, dat is dan ook weer zoiets als de empathy burn-out. We hebben natuurlijk overal een burn-out voor
ja,
tegenwoordig.
Geweldig, ja.
Maar dat, hè, daar wordt wel het voorbeeld gegeven dat bijvoorbeeld mensen die leiding geven of nou ja, voor groepen mensen staan, noem het maar op, die echt meegaan op al die gevoelens, ja. Ja, ja, die hebben het daar veel te zwaar mee eigenlijk.
Ja, dat is precies wat jij zei ook over in je opleiding van de psychologie. Je kan beter een paraplu hebben dan een spons.
Ja.
Uiteindelijk, als je al die gevoelens ook mee laat resoneren in je eigen, dan raak je zelf er ook helemaal vanaf natuurlijk.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat denk ik wel. En dan is het, nou ja, dan is het, ja, ik weet niet of de factor empathie dan zoveel uitmaakt, want ik denk zelf ook wel vaak, ja, het is, nou ja, wat ik in ieder geval zelf terugkrijg van mensen, maar ik kan natuurlijk moeilijk in alle andere spreekkamers kijken, is dat mensen juist ook wel een vorm van authenticiteit waarderen.
Ja.
Dus dat ze wel zien dat je oprecht bent in je reactie.
Zeker.
En,
ja, sterker nog, ik denk dat dat een van de kwaliteiten maakt van een goede therapeut.
Ja.
Dat mensen denken, maar dit is gewoon echt een mens.
Ja, precies.
Een fijne mens die begrip voor mij heeft, die mee kan voelen zonder dat hij helemaal mee gaat huilen.
Ja.
Maar wel echt is in zijn contactaanname.
Ja.
Toch, zoiets.
Precies, en dan heb je meer aan compassie.
Ja.
Uiteindelijk denk ik als therapeut dan aan
ja, want noem nog even, wat is compassie dan?
Nou ja, compassie is het vermogen om dus wel te begrijpen wat er speelt. Maar ja. eigenlijk ook meer vanuit, als je het meer op maatschappelijk niveau bekijkt, dat je gewoon ook handelt vanuit wat juist is. Dus dat je ook wel stilstaat. En daar kan die emotionele empathie wel die kan daar wel bij komen.
Ja, ja, ja.
Als je daar niet zoveel van hebt, dan kun je nog steeds wel een vriend steunen die het moeilijk heeft. Gewoon omdat je wel begrijpt van dat is het juiste om te doen. En dat is, dat zou ik ook willen dat een ander voor me doet.
Ja.
En dat kan dus meer of minder rationeel zijn.
Ja.
Maar dan kijk je iets meer naar van goh, wat is mijn eigen, wat is mijn eigen ethiek ook? En wat vind ik het juiste om hier te doen? En hoe help ik iemand uit de put in plaats van dat ik hem mee in de put ga zitten?
Ja. Ja.
He, dus dat, wat je vertelde over dat beertje, dat die met een lampje naar beneden gaat.
Ja. Ja.
En op die manier iemand begeleidt. Ja.
En ook erkenning geeft. Hij valideert. Oh ja, dit heb ik ook al gehad.
Precies.
Het
ja.
is een klote peer. Ja, dat doet zeer. Ja, ja, dat weet ik nog wel.
Ja, inderdaad.
He? En daarmee ook steunt.
Ja.
Denk je dat je emotionele empathie, zeg maar, kunt trainen?
Ja, nou ja, precies. Ik heb daar nog wel zelf ook even wat naar gezocht.
Ja.
En, wat je dus wel kunt doen is dat je je kunt jezelf wel een beetje actief aanleren om inderdaad wat meer nou ja, het perspectief van de ander aan te nemen. Dus dat als je...
Door de ogen en door de...
Precies, dus jezelf af te vragen, goh, hoe zou dit voor haar zijn? Wat heeft ze meegemaakt? Er zijn zelfs meditaties die daar specifiek over gaan. Dat je echt even in het perspectief van de ander probeert te duiken.
Ja.
Dus dat zou in het geval van bijvoorbeeld relaties wel behulpzaam kunnen zijn. Als je echt merkt van, ja, ik voel eigenlijk te weinig voor...
ik heb te weinig compassie of ik heb te weinig emotionele empathie. Dat is wel grappig.
Ja, nou ja, die compassie kan ook een beetje aanzwengelen natuurlijk als je empathie een beetje toeneemt. Ja. Dat je ineens voelt van, oh ja, maar nu voel ik het ook wat meer. Oké, dat kan ook aanzetten tot handelen. En voor mensen die te veel voelen is het een beetje het omgekeerde. Dat je probeert een stapje terug te doen en eigenlijk juist wat meer probeert te beredeneren van, goh, weet je, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Wat is er nodig? Wat zou kunnen helpen? Wat zijn waardevolle...
Ja, en dan krijg je wat meer, als je er heel gevoelig voor bent, een beetje trainen van de differentiatie. Van het is niet van mij, maar het is van die ander.
Inderdaad, precies.
Want het heeft natuurlijk, als het zo kan kleven, of als het zo aangezet wordt bij jezelf, heeft het ook iets dat dan ook de focus daar naartoe gaat. Hè? Terwijl eigenlijk zou je willen dat de focus bij degene blijft die even verdrietig, angstig of bozig is.
Inderdaad.
En dat is natuurlijk het lastige. Als je het zo overneemt, dan lijkt het zo'n beetje besmettelijk.
Ja.
En dan gaat het ineens over jou.
Precies. Ja, en als je dat, ik denk niet dat die mensen bestaan, maar als je dat volledig zou hebben, ja, dan heeft niemand iets aan je in feite. Ja. Nee. Dan denk je, we huilen samen, ja. Nou ja, ik weet niet of de gedeelde smart is halve smart helemaal geld als iemand alleen maar
voelt. Nee, ja. En die extreme ken ik het eigenlijk ook helemaal niet.
Nee. Inderdaad. Nee. Er zijn vooral wat perspectiefwisselingen kunnen helpen. Ja. En aan de andere kant juist wat een stapje terug. En ik denk als je veel meevoelt...
Ja.
Dat het ook kan helpen om dat stapje terug te doen en even na te denken. Want ja, ik zeg maar, een van de nadelen is dat, ik denk niet dat dat heel veel gebeurt, maar die empathie is wel een beetje vatbaar voor misleiding. Omdat we in kleine groepen zijn. Nou ja, ons brein is eigenlijk ontwikkeld in kleine groepen. Dus normaal gesproken, eigenlijk in de prehistorie kenden we iedereen met wie we samenleefden best wel goed.
Ja.
En tegenwoordig zijn er allemaal verschillende groepen en mensen en sociale media maakt het alleen nog maar ingewikkelder. Ja, en iemand kan heel makkelijk die empathie proberen te triggeren. Ja, en als je daar vanuit handelt, dan kun je ook domme beslissingen maken.
En bijvoorbeeld?
Nou, wat je soms wel eens ziet is bijvoorbeeld dat... soms zijn het niet eens per se slechte dingen, maar ook in dat boek was bijvoorbeeld een voorbeeld van... Ja, er was ooit een keer een hondje... volgens mij in een Amerikaanse stad. Nou, die had een of andere ziekte en die zou daaraan overlijden. Dat was een heel zielig hondje.
Yeah.
En dat is toen echt tienduizenden euro's aan gedoneerd om dat leven nog te verlengen. En eigenlijk had dat hondje alleen maar last. En eigenlijk was het beter als die
gewoon overlijden
was ze gaan inslapen. Yeah. Maar ja, het was een zielig hondje, moest geholpen worden. En dat was op tv geweest.
Oh,
ja, en dat is dan wel, terwijl ergens anders en de wereld misschien een oorlog is...
Yeah.
Waar
die 10.000 euro beter naartoe
maken. Misschien wel 20 kinderen waren gered als dat aan voedselhulp of zo was uitgegeven. Ja. Dus ja, dan
wordt het een misleidende vorm van gevoeligheid, van empathie.
Precies. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Sommige mensen zeggen ook, je kunt je tijd en middelen maar één keer besteden. En dat kun je dan niet goed of fout doen. Nou, ik vind dat een beetje kort door de bocht.
Ja, dat lijkt mij ook.
En dan denk ik, weet je, ik ben ook niet roomser dan de paus. Dus ook niet zo dat ik op die manier steeds bezig ben. Want ik ga ook uit eten terwijl ik...
Dan hebben die katholieken ook niet alleen maar grote empathie, toch? Dat is een ander onderwerp. Nou ja, ik zei dat je het over de paus had, dacht ik dan. Maar goed.
Nee, maar dat is natuurlijk nog wel lastig, hè? Dus dat je...
Maar dat zou je ook kunnen zeggen, hè? Want we komen even op de pauze, bijvoorbeeld het christelijk geloof. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat die mensen zeg maar ook in de geboden hebben van behandel de ander als jezelf. En ook dat daar al een soort leefregels zijn over empathie eigenlijk. Hè?
Ja, precies. Juist een beetje vanuit die 100. Inderdaad. Ja. Nou ja, ik denk dat je ook als het om die compassie gaat, dan heb je een soort van moreel kompas voor jezelf, waarbij je zegt van, dit is hoe ik besloten heb dat het soort van moreel juist is. En op die manier ga ik de wereld tegemoet en ga ik ook mensen helpen.
Ja.
Dat, nou ja, er is wel iets voor te zeggen. Tegelijkertijd, ik moet ook zeggen, dat is best lastig hoor. Want ja, dus
hou je er maar eens aan.
Nou ja,
ja, ja,
dat is ook nog niet
ja,
zo.
Ja, daarom is het compassie en kompas, hè? Ook wel weer grappig eigenlijk. Dat
ja,
ook zie.
Inderdaad.
Ja, dat is dan toch eigenlijk wel, is dit mijn interne kompas?
Ja.
En geef ik dus, ben ik iemand die compassierijk is of zo? Hè?
Ja, precies.
Ja. Ja, dat is. Ja, nou ja, dat is dus een mooie van. En ook het gecompliceerde van empathie. Omdat ik ook ja, denk. Kun je, als je het helemaal niet hebt of heel weinig hebt.
Ja,
ja dan mis je het ook eigenlijk niet zo.
Mm-hmm.
Maar dan geeft de ander aan dat hij het mist.
Ja, precies.
En ja, is het dan wel weer echt als je daar. Ja, nou,
nou ja,
ik vind het een spannende.
Nee,
ja.
Nee, zeker. Ik ben wel benieuwd hoe je daarover denkt. Hè? Want nou ja, bijvoorbeeld mensen met autisme, die hebben minder emotionele empathie.
Ja.
Dus maar die kunnen prima cognitieve empathie en compassie ontwikkelen.
Ja.
Maar dat een beetje dat meevoelen, meebewegen, dat zit er vaak minder in.
Ja,
ja nou ja.
Maar ja, dan krijg je, ik zeg altijd, dan krijg je gewoon het instructiemodel.
Nou ja, precies.
Ze hoeven het niet te snappen, maar je moet het gewoon doen.
Ja.
En als je het dan doet, dan is het goed.
Ik denk toch, ja, het zullen vast uitzonderingen zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat jij in therapie soms ook wel gewoon zegt, en dat zullen het vaker mannen dan vrouwen zijn, van nou, sla gewoon een arm omheen en ga even bij elkaar zitten, ook als je niet weet wat je doet.
Ja.
Trust me.
Ja, het werkt.
Het werkt.
Oh, ja. Nee, maar ik denk dat ook, dat noem ik met het instructiemodel. Soms moet je gewoon even zeggen, weet je, dit is handig. Je hoeft er niet op te lossen, het hoeft niet weg. Je hoeft zelf ook niet weg te lopen, maar je kan er ook gewoon even naast zitten.
Ja.
En dan kan je even checken bij de ander van, wat is eigenlijk jouw geruststellingskanaal? Hè?
Ja.
Dus zijn dat oplossingen of zijn dat inderdaad alleen even, hou me even vast? Of,
ja, inderdaad.
Nou, en wil jij dat voor haar doen?
Ja.
Ja, tuurlijk wil ik dat wel. Hoef ik niet veel bij te voelen, maar ik wil het wel doen.
Precies.
Nou, super.
Inderdaad.
En dan knapt dat ook op.
Ja.
Dat is dat eigenlijk ook wel heel mooi.
Ja.
Ja, als je het niet hebt, ja, je kan het niet net dan aanmaken.
Nee,
misschien.
Precies.
Ja, misschien met zo'n meditatieoefening. Maar.
Ja, maar ik denk ook dat redelijk beperkt is.
Ja.
Maar dat je wel tot op zekere hoogte gewoon dingen kunt doen die voor de ander fijn zijn.
Ja. Want ik zeg ook wel eens tegen die als het dan vrouwen zijn. Ik kan ook niet tegen jou zeggen, je mag niet voelen.
Nee. Hè? Nee, precies.
Oh, nou, zo kan je toch ook niet tegen die ander zeggen, nou moet jij
je
ook
moet
voelen.
Je voelen. Nee, nee, je kunt tot op zekere hoogte denk ik daar wel
iets mee ontwikkelen.
Iets mee.
Ja. Ja.
Maar
zeker als er geen problematiek speelt, dus als er wat dan ook,
ja,
dan kan je er wel wat je best voor doen.
Ja.
Maar goed, als je niet gewend bent van huis uit, dan is dat ook. Okay. Je ziet toch best, we zitten in Friesland, ik zie nog best wel eens wat nuchtere mensen die groot geworden zijn op het platteland en gewoon doorgaan en niet gezeuren.
Precies.
Hoezo? Empathie.
Ja.
En die doen dat op hun eigen manier heel vriendelijk. Misschien wel veel meer vanuit cognitieve empathie.
Ja.
Ik begrijp wel dat het verdrietig is, maar ik voel het niet zo.
Nee.
Zeg maar wat ik moet doen.
Maar dan, ja precies, dan werkt zo'n instructie.
Dat is ook mooi.
Ja. En wat zijn de meest gegeven instructies dan?
Ja, nou ja, ik denk net wat je...
Sla er een arm omheen.
Ja, tenminste, precies. Als dat... Ik, liefdestaal, wat is je kanaal, hè?
Ja, inderdaad.
Dus, en als dat dan geruststellende woordjes zijn, dan is het fijn dat je geruststellende woordjes doet.
Ja,
als dat,
precies.
Inderdaad, hou me even vast is, nou, dan doe je even, hou me even vast.
Ja, inderdaad.
En heel vaak heeft gevoel wel met huid te maken, hè?
Ja.
Dus heel vaak zul je ook merken dat als je... Nou ja, dat weet je misschien van jezelf wel. Als ik verdrietig ben bijvoorbeeld, dat niet zo heel vaak voorkomt, maar als ik verdrietig ben, ja, dan zeg ik ook tegen je, wil je me even vasthouden?
Ja, inderdaad.
Want ik ben verdrietig.
Ja.
En dan, ik weet ook niet precies waarom.
Nee.
Maar hou me maar even vast.
Ja,
wil je dat wel doen? Nou, dan doet ze dat natuurlijk met dikke liefde. Dat is hartstikke mooi.
Precies.
Dus dat is ook een beetje, durf je aan te geven wat je dan nodig hebt.
Ja.
Of, en dat is denk ik het allermoeilijkste, dat mensen, vrouwen, mannen, zeggen, maar je moet het toch aanvoelen. Je snapt toch dat ik dit nu nodig heb.
Ja.
Nou, sorry jongens.
Gaat niet gebeuren. Nou,
dat
is een bedroevende conclusie.
Ja, maar dat is ook
vandaag.
Helemaal niet erg. Ik vind het zelfs ook
wel
mooi.
Eens,
ja, toch? Ik vind het, kom maar gewoon voor jezelf op en zeg even, goh. Ja.
Nou, ik vond het laatst wel grappig. Dat was iemand die zei tegen mij, ja, weet je, alle mensen bij elkaar samen zijn we perfect, zeg maar.
Ja, dat is... Ja.
Dus ja, ik vond het wel een heel grappige uitspraak. Dat je denkt, ja, dat is ook wel een beetje zo. De een heeft wat meer van dit, de ander wat minder. En als je er samen uit komt komen. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dit is
en
tot...
heb je nou het idee dat je, bijvoorbeeld bij jullie in de relatie thuis, mm-hmm. dat jouw vrouw wel ook emotioneel empathisch is naar jou? Of zijn jullie beide eigenlijk wat meer cognitief?
Ik denk beide wat meer cognitief, ja.
En dan is het dus ook niet zo gemis?
Nee, ik denk tegelijkertijd, wat wel grappig is trouwens, maar dat is nog wel een leuke nuance, is dat ik denk dat de mate waarin je empathisch bent wel losstaat van de mate waarin je bijvoorbeeld troost nodig hebt.
Ja.
En ik las ooit een heel interessant boek dat was geschreven door iemand met sociopathie die later gepromoveerd is op sociopathie.
Kijk. En voor de luisteraars misschien toch precies, even handig om te vertellen wat sociopathie is.
Nou ja, bij sociopathie is eigenlijk, ze zeggen wel eens, je kunt het hele emotionele spectrum niet voelen, behalve woede en agressie eigenlijk.
Ja.
Maar het bijzondere is dat emotionele spectrum, je bent nog steeds mens, dus ergens wat haar uiteindelijk heel erg verbaasde was dat ze zei van ja, ook al voel ik het niet, ik heb nog steeds de... wel vergelijkbare behoeftes als andere mensen.
Ja, zo.
Dus zij merkt in haar leven ook dat als ik vrienden heb en ik kan mensen vertrouwen en ik doe dingen voor mensen, mensen doen dingen voor mij, dan gaat het beter met me. En als ik een partner heb die me steunt, ook al zegt mijn intuïtie vaak dat ik, in het geval van sociopathie, ik heb het allemaal niet nodig dus dat vond ik wel heel bijzonder dat ze eigenlijk zei van ja, het lijkt erop dat de natuur ons zo gemaakt heeft dat we zaken als troost en verbinding nodig hebben.
Ja.
Maar dat er ook wel mensen tussen zitten die soms intuïtief eigenlijk soort van dat niet lijken nodig te hebben. Maar zij zei, ja, het gaat een stuk beter met me nu.
Als ik het wel krijg.
Een stabiele relatie heb en ik het ook krijg. Ja. Terwijl mijn hoofd vaak zegt van, ik zou bij wijze van spreken liever iemand van de weg afrijden op dit moment.
Om
van mijn spanning af te komen, dan troost te zoeken bij mijn partner.
Precies. Ja, dus want het is natuurlijk ook, en dat kom je weer bij Brené Brown, het is natuurlijk ook kwetsbaar.
Ja,
hè? Dat als er wat is met je, dat je daarvoor openstelt en niet... vanuitgaat, maar dat je het gewoon ook durft te vragen.
Ja, zeker.
Ja.
En ik denk, uiteindelijk ook... dat we beter af zijn als dat ons wel lukt. Ja. Maar
ik moest ook wel een drempeltje over, hoor.
Ja.
Om dan tegen de ander te zeggen, wil je me even vasthouden, want ik ben verdrietig. Dan denk je wel, ik ben ook opgegroeid met niet zeggen.
Nou ja, precies, je bent toch een vent. Stel je niet zo aan.
Sport
en dat.
Regen, zei
ik. Ja, precies. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat, niet, ja.
Uiteindelijk neemt de anders, als je daar niet naar kijkt, neemt het angstsysteem het ook over of zo.
Ja.
Hè? Als je alleen maar met je kop, kopvoeters, je leven probeert voor elkaar te krijgen.
Ja.
En maar doorgaan en maar doorgaan.
Ja,
maar doorgaan.
Zeker.
Uiteindelijk gaat dat hele emotionele systeem je tegenwerken.
Ja.
Dus het is ook wel fijn als je er wel een beetje voor open staat en een beetje nieuwsgierig naar bent en durft. Dan maar cognitieve empathie. Hè?
Ja, ja, dat is in ieder geval een goed begin. En misschien volgt de rest ook wel, dat weet ik niet. Maar ik denk anders wordt het een beetje emotioneel armoedig, inderdaad.
Ja. En als je dat allebei prima vindt, dan is het weer wat anders. Maar uiteindelijk weet ik het ook niet, hoor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, wil je je echt geliefd voelen, dan moet je iets voelen.
Ja, ja, dat denk ik ook. Dat je anders, ik denk dat het anders op een andere manier een uitweg vindt, zeg maar.
Ja.
Dus dat ik denk dat je dat... Het kan ook wel tot mooie dingen leiden. Want er zijn bijvoorbeeld, het komt volgens mij zelden voor dat mensen die bijvoorbeeld filmster willen worden, dat niet een soort van uitleving is van een deel van hun leven waar ze echt tekort zijn gekomen, zeg maar. Ik denk dat je, om zo ver te gaan, bijvoorbeeld voor de aandacht van andere mensen, moet er ook wel weer iets in je ontbreken.
Ja. Ja, dat is ook wel weer grappig. Dat is misschien ook waarom jij op theater staat.
Nou ja, precies.
Bij mij ook.
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat dat wel meespeelt.
Ja.
En ergens is het ook, soms kan ik daar de schoonheid ook wel van inzien. Dat we niet alles oplossen, maar dat we soms op wat bijzondere manieren eigenlijk uiting geven aan die problemen.
Ja.
En tegelijkertijd, ik denk dat het voor jezelf als persoon wel fijn is dat je toch de manieren vindt om die troost te vinden of je emoties te voelen en te uiten.
Ja. Ja, want en dat is ook wel grappig. Ik kan op het podium gewoon huilen.
Ja.
Terwijl in mijn echte leven zal ik dat niet snel doen.
Nee, grappig.
Maar dat is heel bizar eigenlijk.
Ja, ik zou dat denk ik ook makkelijker hebben. Ja.
Dus daar laat ik dat gewoon toe.
Ja.
En dat is helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Maar terwijl ik in mijn echte leven het echte gevoel daarin niet altijd even makkelijk...
Nee, bijzonder, hè?
Wat zeiden nou mijn kinderen laatst? Je mag ook wel wat kwetsbaarder zijn, papa.
Dacht. Ja.
Blikzinders.
Ja.
Bingo.
Nou, kom maar naar mijn show. Kom ja. Zaterdag. Kun je hem even zien, Jank.
Ja. Nee, maar dat is ook wel mooi. Het verbindt ook.
Inderdaad. Nou, volgens mij...
ja, ik denk dat we...
De strik erom.
Ja, man.
Inderdaad. Zo. Voordat we beide beginnen...
Te janken.
Ja. Mocht je zelf ideeën voor thema's hebben of vragen of reacties, stuur ze naar stekandlouis@gmail.com.
Ja, we hebben volgens mij nog van de bijeenkomst met elkaar hier in het eenjarig bestaan iets over eenzaamheid. Hè? Dat is misschien nog wel een mooi thema om nog eens even over na te denken.
Ja.
Maar wellicht zijn er mensen die daar voorbeelden over hebben. Eenzaam, vooral is eenzaamheid altijd heel erg als je in een groep bent. Hè? Als je eenzaam met anderen bent.
Ja.
Maar goed, we gaan er nog eens...
Precies.
Misschien is er wel een ander thema.
Ja, mocht je zelf expert zijn op een bepaald gebied, mag je ons ook altijd mailen. We hebben uiteraard ook weer ruimte voor wat gastsprekers.
Ja, ik zag de vorige keer hadden we het over divergentie. Of wat was het ook alweer? Onze grote vriend die hierbij zat. Die hebben we ook geïnterviewd.
Een neurodivergentie. Ja, precies.
En nou zag ik een boek of een lezing of iemand die daar iets over geschreven had. Toen dacht ik, nou, dat is toch ook weer geinig.
Ja, ik vind het wel heel interessant.
Oh, en burn-out. Dus die had iets gemaakt voor burn-out en neurodivergentie. Ah. Man, Nederlandse jongen.
Nou, erg concreet.
Ik ga het uitzoeken. Ik ben weer een beetje zelfdivergent, geloof ik. Ja.
Heel mooi. Bedankt voor het luisteren. Ja, check ook even Mens 2 producties of betgaimprof.nl.
Leuk.
En hopelijk zien we je binnenkort.
Tot dan.
Tot dan.